Welkom bij Radio Maria.
De Leeswijzer. Hedendaagse auteurs aan het woord. Een programma van Radio Maria, u gebracht door Kevin.
Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria, in deze aflevering van De Leeswijzer. Vandaag krijgen we opnieuw de gelegenheid om twee boeken op uw digitale leestafel te leggen. Het eerste boek dat wij vandaag willen voorstellen is een boek dat geschreven is door de heer Frank Teirlinck. Met de titel 150 jaar monniken in Afflichem. En voor velen onder u zal de abdij van Afflichem misschien niet helemaal onbekend zijn, voor anderen wel. Dus voor ons zeker de gelegenheid om bij deze bijzondere verjaardag, 150 jaar monnikenleven in Afflichem, te gaan spreken met een man die een bijzondere band heeft met de abdij. We gaan het hem zelf laten vertellen. U kan luisteren naar het interview dat ik mocht hebben met de heer Frank Teirlinck. En zo, beste luisteraars van Radio Maria, heb ik ondertussen het grote genoegen om de heer Frank Teirlinck aan de lijn te hebben. Van harte welkom in ons programma. Zou u zichzelf kort kunnen voorstellen aan onze luisteraars?
Ja, dat wil ik graag doen. Ik ben gehuwd en ik heb 3 volwassen kinderen en 7 kleinkinderen. Ik ben net op pensioen na 40 jaar leraar geweest te zijn in een technische en beroepsschool. En om dat echt 40 jaar vol te houden, waarvan 39 jaar in dezelfde school, ja, dan moet je toch, als godsdienstleraar vind ik, een geestelijke bron hebben om die blijde boodschap te verkondigen. Mm-hmm. Zijn een bron van levend water, waar je nu en dan kunt gaan aan laven. En iedereen heeft, hoop ik toch, zo'n bron. En bij mij is dat, ja, toeval bestaan, niet zullen we maar zeggen, hè, maar is dat door het leven toch gekomen, zo de Benedictijnse bron. Zoals die beleefd wordt in de Benedictijnen, Cisterciënzen en Trappistenabdijen. Mijn vrouw en ik hebben een beetje dezelfde weg afgelegd. Eerst een stukje los van elkaar, zonder dat we dat wisten, toen we elkaar nog niet kenden. Maar zodra we elkaar kennen, hebben we elkaar ook leren kennen en ook graag zien, omdat ook mijn vrouw dezelfde weg had afgelegd zoals ik had afgelegd. Hè? Ook via die Benedictijnse spiritualiteit. Toen we dan getrouwd zijn, zijn we oblaat geworden van Sint Benedictus van de abdij van Zevenkerken. Oblaat is een, ja, is een beetje een oud woord, een verouderd woord, maar oblatie wil zeggen u offeren, aanbieden aan de Heer. Nu, waaruit bestaat dat? Je komt al een tijdje in de abdij, mm-hmm, en je voelt, ja, het leven dat hier geleefd wordt, ja, ik zou het ook wel op mijn manier willen beleven. Niet als monnik, want ja, ik had een relatie met mijn vriendin. Maar toch, omdat mijn vriendin ook, ja, diezelfde gevoelens had van, ja, dat niet alleen boeien, maar dat trekt me echt aan. Zijn we dus op zoek gegaan. En kwamen we dus te weten van de toenmalige abt van Zevenkerken dat er een oblatuur bestond, dat wil zeggen christenen die in hun dagelijks leven, maar met de steun van de abdij, hun geloofsleven willen verdiepen volgens de regel van Benedictus.
Ja.
En concreet wil dat dan zeggen, ja, dat uw dagelijks leven doortrokken wordt met die Benedictijnse geest, die Benedictijnse manier van leven. Ik heb altijd geprobeerd als leraar ook Benedictijns les te geven, als ik dan toch zo mag zeggen. Benedictus legt enorm de nadruk op het luisteren. De eerste regel dat hij schrijft in zijn regel is, luister mijn zoon. Ik ben zelf een grote babbelaar en het is voor mij een enorme grote opgave, maar ook een hele goede leerschool om te leren zwijgen en vooral om te luisteren. Of als leerlingen iets vertellen, zo goed te luisteren dat je voelt wat er achter die woorden steekt. Mm-hmm. Dat bedoel ik met Benedictijns lesgeven. Dus aandacht hebben, tijd hebben en zoeken, waarom zegt die jongen, want het waren allemaal jongens waar ik les aan gaf, Waarom geeft die jongen juist dat antwoord? Waarom stelt hij die vraag? Niet dat ik daar dag en nacht mee bezig was, maar toch heeft mij dat dikwijls geholpen om bepaalde zaken aan te voelen die leerlingen wil duidelijk maken. Dat is één voorbeeld van het toepassen van het Benedictijnsleven, ja, in mijn dagelijks leven als leraar.
Ja.
Maar dan bijvoorbeeld thuis in ons gezin stond dat eruit van ook tijd vrij te maken met de kleine kinderen om samen te leren bidden.
Ja.
Was heel eenvoudig hoor. S'avonds voordat ze gingen gaan slapen, baden we samen met onze vader het wees gegroet, we zongen een Maria-lied. En dan mochten ze ook zeggen als er iets was waar ze spijt over hadden. Zo'n beetje als bij de compleet met de monnik, de schuldbelijdenis. Hè? Maar waar heb je spijt van? Maar ook, voor wie wil je speciaal bidden vandaag? En dan was dat heel eenvoudig. Hè? Voor een vriendje die geval was op school en die pijn had of die in het ziekenhuis lag. Maar voor opa of oma die heel zwaar ziek waren of die in het ziekenhuis waren opgenomen, was altijd heel, heel concreet. Hè? En dat werd dan besloten dat ze een kruisje kregen van mij en mijn vrouw voordat ze gingen gaan slapen. De keer als ze 12, 13 jaar waren, scheelde allemaal zo'n jaar of twee van leeftijd van elkaar, werd het al moeilijker hoor, om die manier te doen. Maar zelf persoonlijk heb ik mijn eigen gebedsritme ook. Hè. Dat van mijn vrouw is anders.
Ja.
Ik probeer dat in te bouwen om 's morgens, nu is dat nog veel gemakkelijker, ik ben mijn pensioen natuurlijk, maar ook als ik naar school ging, om 20 minuten vroeger op te staan om een deel van het morgenofficie van de monniken ook zelf te bidden en in te vullen. En dan s'avonds voor het gaan slapen, wat we noemen de completen en daarbij, om dat ook te doen. Ik zeg, dat was vooral in mijn werkend leven een heel grote steun, maar ook voor mijn vrouw hoor, voor ons gebedsleven te onderhouden, want anders zou dat rap op niets zijn uitgelopen, dat weet ik zeker.
Ja, nu, die liefde voor de regel van de heilige Benedictus, maar ook het monnikenleven en alles wat erbij kwam kijken, heeft u uiteindelijk ook naar een andere abdij gebracht, waar u het boek over geschreven heeft, waar we het vandaag willen over hebben, en dat naar aanleiding van een 150ste verjaardag van het monnikenbestaan in deze abdij. Kunt u misschien even uitleggen hoe u bij die abdijgemeenschap bent terechtgekomen?
Ja, ik heb niet altijd maar over andere abdijen gesproken, maar voor Zevenkerken was Afrihem er al lang. Het was zo dat mijn vader de gewoonte had om in de vakanties kleine uitstapjes te doen, samen met mijn zus en mijn moeder. En mijn vader had een boontje voor de abdij van Maritsu. Die is al wat leren kennen als twintiger. En dus elk jaar gingen we naar de abdij van Maritsu. Ik zou zeggen, een toeristisch bezoek in de Ardennen. Maar bij het beeld van Sint-Benedictus, het zijn allemaal hele kleinigheden hoor, maar achteraf bekeken die toch een rode draad vormen in gans mijn leven. Daar lag een blaadje in het Nederlands met een gebed tot Benedictus. En er stond ook een klein, vier lijntjes historische schets, dat er buiten Maritsu nog andere Benedictijnen waren in België. En ik vond daarin dat er ook Benedictijnen waren in Afrihem en dat de oudst bewoonde abdij van de Nederlanden was.
Mm-hmm.
En juist dat, ik was toen 12 jaar, hè, toen ik dat blaadje bewust las, en ging dat gaan opzoeken. En het was vooral de geschiedenis van die abdij die mij enorm interesseerde. Omdat daar de koningin Aleris van Engeland begraven werd en de hertog van Brabant. Ik was zo in die periode bezig met ridders en kasteelleren. Ja, en de abdij maakte daar blijkbaar ook een deel van uit. En dus kwam ik zo terecht in Afrihem, als jongen van 12 jaar. Ik werd daar vriendelijk ontvangen. En dan als 17-jarige ben ik teruggekeerd naar Afrihem. Maar elk jaar vond ik toch wel iets uit, tussen mijn 12 en mijn 17, om toch naar die abdij te geraken. Want ik weet niet hoe dat kwam, maar ik voelde mij heel aangetrokken tot die plaats en dan later ook tot die mensen. En zo was het dit jaar, dus 50 jaar geleden, dat ik de eerste keer in Afrihem was aangekomen. En onophoudelijk, ik heb al mijn notaboekjes nog van vroeger, van 1970 tot nu toe, en ik kan dus heel goed vinden wanneer dat ik ben er elk jaar terug geweest. En dat is altijd maar meer en meer en meer en meer geworden. En ik werd samen met mijn vrouw en mijn gezin, werden we echt huisvrienden van de abdij ook.
Ja.
Waarom zijn we daar geen oblaat geworden? Omdat oblatuur daar niet bestond op dat ogenblik. Nu wel, maar toen niet.
Ja.
Want dikwijls is de vraag gesteld, maar hoe komt dat? Je zit altijd maar bezig over Afrihem en je zit wel geen oblaat van Afrihem. Het gastenverblijf was toen niet gemengd en zo. En dus die mogelijkheid bestond er niet om samen te logeren. Dat is allemaal wel nu het geval, hè, maar niet in die periode. Ikzelf, mijn vrouw, mijn kinderen zijn de huisvrienden geworden van dat blijven af die hebben.
En dat heeft u eigenlijk een, mogen we zeggen, bevoorrechte positie gegeven om niet alleen toegang te krijgen tot de archieven van de abdij, maar ik zou zelfs durven ook zeggen tot de vriendschap en de harten van de bewoners van de gemeenschap, die ook hun deuren helemaal hebben opengesteld om u toegang te geven tot hun hele geschiedenis en zo dit boek tot stand te laten komen.
Ja, je hebt het mooi verwoord, hè. Ze hebben hun deuren, maar dan figuurlijk, ze hebben hun hart geopend. Hè.
Mm-hmm.
En daarin spelen ons kinderen ook een heel grote rol. Want in de monnikengemeenschap komen meestal heel weinig kleine kinderen van jongs af aan. Ik bedoel, letterlijk bij ons van in de moederschoot mee. Hè. We hebben daar zeer goede ervaring mee. Ons kinderen gingen daar graag, ook toen ze klein waren, maar ook als ze wat groter waren, een grote tuin, cross, eerst misdienaar waren ze in de Vespers en in het Plof. En dat ging allemaal aan elkaar bij elkaar bij hen. Hè. Zij mochten naar de recreatiezaal met een drietal monniken om te gaan kijken naar de Ronde van Frankrijk, naar de voetbal en zo. En met de fiets zo rondcross, en stond dan een monnik met een chronometer. En zo, zowel mijn dochter ook als mijn twee zoon, dat was voor hun een thuis. Ze zijn de surplus grootouders bijna. Hè.
Ja.
En zij kregen elk op hun manier een band met een bepaalde pater. En daardoor kreeg ik ook nog een ander soort band als papa van die kinderen die daar kwamen ook. Mijn monniken die misschien anders hun hart niet naar mij zouden geopend hebben. Dus de jonge generatie, dat was mijn generatie, die toen de dertigers waren, die vonden het natuurlijk leuk dat we daartoe kwamen met kinderen, want voor hun was zo een ervaring. En de oude paters, maar pas op, oud. Dat is mijn leeftijd die ik nu heb, hè, de zestigers.
Mm-hmm.
Sommige leven er gelukkig nog van, die zijn nu van 88 in de 90. Ja, die vonden dat ook wel aangenaam. Hè. Dus, en ondertussen, door die medebroeders allemaal te leren kennen, niet met ene monnik, zoals het meestal het geval is. Zij bevriend met de abt of met je monnik. Maar onbewust schoot ik goed op met iedereen. Hè.
Het is ook wel bijzonder om te horen dat inderdaad uw eigen vriendschap met de gemeenschap als het ware als een sleutel op het slot was bij bepaalde harten. Maar dan uw kinderen eigenlijk op andere sloten hebben gepast, zeg maar. Hè, waarbij dat op die manier een grote openheid ontstond naar uw gezin toe, maar ook zeker naar u toe op het moment dat dit project concreet werd. Want wie heeft u eigenlijk de vraag gesteld om dit boek tot stand te laten komen?
Ik ben begonnen, maar niet als prille dertiger. Want als prille dertiger heb je zoveel werk met uw werk ten eerste.
Mm-hmm.
En zit je met kleine kinderen, heb je geen tijd voor. Ik heb het zelf eens beginnen zoeken. Hè. In feite ben ik maar goed op dreef gekomen als ik een jaar of 40 was.
Ja.
En toen pas ook, vrij later, heb ik vriendschap gesloten met de archivaris van de abdij. Dat kwam, de archivaris was in een hele periode van zijn kloosterleven niet zoveel aanwezig in de abdij, omdat hij zijn hulpbehoevende ouders verzorgde met toestemming van zijn abt. Maar die ouders, die zijn dan gestorven en dan was die man weer volop in de abdij. Toen was ik gefascineerd en hij was vooral gefascineerd dat er een buitenstaander zoveel interesse betoonde aan de geschiedenis van de abdij waar hij... Wilfried Verleijen was dokter in de geschiedenis. Die heeft 350 artikels geschreven. En hij vond in mij zo een beetje de weerklank om, als hij bezig was met een monniksfiguur, daarover te vertellen. En ik was dan ook geïnteresseerd. Ik kreeg al zijn overdrukken. En ik keek vooral naar zijn voetnoten altijd ook. Namelijk, waar heeft hij zijn bronnen gehaald? En dan vroeg ik die bronnen op. 10, 20 jaar heeft dat geduurd tot aan zijn dood en zo.
Mm-hmm.
Ik heb het ook in mijn voorwoord geschreven. Hij is mijn privéleraar geweest in de geschiedenis van Afrika. En hij was dan ook zeer open. Wat je niet van alle archivaris kunt zeggen. Maar dat wel typisch is voor abdijarchivaris. Ik had dezelfde ervaring in Zevenkerk. Ik had dezelfde ervaring in Dannermonde, in Steenbrug en zo. De andere Benedictijnerabdijen in Keizersberg. Dat archief allemaal, dat grap het vertrouwen kon winnen zo, van zo'n archivaris.
Ja.
In tegenstelling met de officiële archieven van de staat bijvoorbeeld. Aangezet om verschillende artikels te schrijven met medewerking die met al het materiaal bezorgde van de archivaris. Abderik de Wit was missionaris geweest en overste in Zuid-Afrika.
Mm-hmm.
En die werd dan gekozen tot abt in Afrikaan op latere leeftijd. En die zei, ik zou wel een keer de missionaris in het plicht zetten. En dan zei ik, vader abt, ik zal een brochuurtje maken erover. Want het was altijd bij mij, ik zei altijd een brochuurtje, want als we het over een boek, dan sloeg de schrik om het hart. Wat gaat dat worden, hoeveel gaat dat kosten? Maar dat brochure werd altijd al meestal wel een boek. De geschiedenis van missionarissen. En dan ben ik ook naar Zuid-Afrika geweest, bij de toenmalige bisschop, die monsieur Fulgens Leroy, die monnik van Afrika was en dus missiebisschop was in Zuid-Afrika, in Transvaal. En bij hem 3 weken mogen logeren, Hans zijn. Het archief van het bisdom Pietersburg mogen doorsnijsteren. Ik ben met kilo's kopies afgekomen met vliegtuig. Heel zwaar geladen, ik deed niet mijn valies steken, met schrik van ze te verliezen. En met de archivaris ben ik, als hij 85 jaar was, kort voor zijn dood, was in 2017, ja, ben ik dus naar Rome geweest, waar het hoofdhuis is van de congregatie waar Afrika toe behoort. En kregen we dus ook totaal inzicht ook, want we gingen samen op visitatie om het door te leggen. De pater had mij gevraagd, wil jij mij vergezellen, want op 85 jaar in leeftijd kan ik dat niet meer.
Het is toch wel mooi om te zien hoe de goddelijke voorzienigheid uiteindelijk iemand tot bij de abdij heeft gebracht om toch die enorme rijkdom aan geschiedenis, maar ook aan getuigenissen, om die toch bij de mensen te brengen. U bezorgde mij een exemplaar van het boek en toen ik het doorbladerde viel mij iets enorm op, namelijk het feit dat er heel veel portretten zijn in opgenomen. Mensen die als het ware vanuit de geschiedenis naar ons kijken, vanuit het boek. Vanwaar de keuze om dat te doen en wie staat er zoal op die portretten?
Als je mensen wilt aanspreken om het te lezen, want wie leest nu een boek van 512 bladzijden over de monniken? Dat interesseert mensen wel, maar mensen zijn vandaag geen grote lezers. Mm-hmm. En dan dacht ik, ik moet proberen, want dat was een proberen, dat was misschien wel het grootste werk, proberen van al die monniken, die 191, ook diegenen die uitgetreden zijn na hun geloften, ik moet daarvan ook een foto hebben. Want een foto, dat trekt aan. En dat was dus een groot zoekwerk. Er zijn maar 5 monniken waar er geen foto van bewaard gebleven is. Omdat ze heel ziekelijk waren in de periode dat te weinig foto's werden genomen. Ik bedoel dan eind jaren 1800, begin de jaren 1900, was niet zo evident. En dan een stuk of 3 die weggegaan zijn, ja, die niet op groepsfoto staan, dus die ik ook niet op beeld heb, en waarvan ik het spoor ook bijster ben gebleven. Ik heb heel wat opzoekingen gedaan om ook de monniken die uitgetreden zijn in het begin van de jaren 1900 opnieuw te vinden. Ik bedoel, hun familie, en dat is mij dikwijls gelukt. Maar er zijn er toch wel, uiteraard, enkele die zijn verdwenen in de duisternis, laat ons maar zeggen. Mm-hmm. Ik hoor dat nu ook als commentaar, hè. De mensen die nu het boek lezen, en je kunt het zo ook lezen, die slaan het boek open en die zien een foto en die beginnen dat verhaal te lezen. En die geraken zo gefascineerd. En wat doen ze dan? Ah, ze zien die monnik heeft in die periode geleefd en dan gaan ze terug naar het eerste hoofdstuk. Want het eerste hoofdstuk heb ik geschreven als referentiekader, daarom heb ik ze ook gerangschikt per professie, dus bij het afleggen van geloften. Zodat de monniken die elkaar opvolgen toch bij elkaar horen. Hè? Want als je het alfabetisch zou doen, je echt in een oerwoud terechtkomen natuurlijk. Hè? Waarbij dat je geen rode draad meer kunt zien. Mm-hmm. Maar in dat eerste hoofdstuk heb ik nog een keer speciaal ook heel de rode draad getrokken vanaf 1870. Dat hij is verwoest en verbeurd verklaard door de Franse Revolutie in 1796. Pas in 1837 is de monnik herbegonnen in Dendermonde. En dan pas in 1870 heeft men vanuit Dendermonde Aflichem opnieuw bevolkt en het kloosterleven hersteld. Dat staat ook in die inleiding, uiteraard natuurlijk. Dat inleidend hoofdstuk heb ik getracht, dus altijd een poging natuurlijk, om een synthese te maken van die laatste 150 jaar, dus 1870-2020. Dat is ook de periode die mij het meest boeit, omdat het de periode is die te maken heeft met ons leven nu. Hè.
Ja.
Voor de Franse Revolutie was abdij de machtigste abdij van het hertogdom Brabant. Pas op, ik ken die geschiedenis en dat interesseert me ook. Maar het interesseert mij niet om daar rond opzoekingen te doen, omdat er heel veel geleerden en historici dat allemaal al hebben doorgrond allemaal. Maar zo het gewone leven van de monniken, ja, die aansluiten, en dat is toch, ja, van 1870 tot nu, dat sluit allemaal aan bij ons leven. Dat heeft mij altijd gefascineerd.
Nu, van al die figuren die we in het boek kunnen zien, zijn er zo, ja, bepaalde monniken die er voor u zijn uitgesprongen, die een bijzondere betekenis hebben?
Ja. Ik zou graag willen beginnen met iemand die ik zelf lang heb gekend. Omdat die monnik juist aan de oorsprong ligt van een totale omwenteling tot een serieuze keerpunt in mijn puberteit. Toen ik een jong was die heel religieus bewogen was, misdienaar was, meezong in knapenkoor, dus was er allemaal, een onkelpastoor had en zo. Dus de rijke voedingsbodem was er. Maar het is niet omdat er rijke voedingsbodem is dat daar vooral vruchten bloeien. Mm-hmm. Maar daar heeft dan toch een monnik vanaf hier voor gezorgd. Ik was 17 jaar en ik kreeg mijn fiets naar de abdij, die ik dus kende als toerist vanaf mijn 12 jaar. Maar ik wou per se die abdij van binnen leren kennen. Maar ik wist niet hoe, op welke manier. Hè. Dus gewoon de fiets genomen van bij mijn onkel in Merchtem en 's morgens vroeg naar het morgenofficie. En ik zette mij toen gewoon achteraan in de kerk. Er was uiteraard buiten de monniken niemand. En die monniken waren aan het zingen. Ik kon ook niet alles goed verstaan, ook al was het in Nederlands. Ik had geen boeken om te volgen. Maar er kwam gewoon in mij een rust. Mm-hmm. Een zalig gevoel. Die samenhing ook met de opkomende zon. Die door de glasraam van de abdijkerk begon te schitteren. En ik kreeg zo'n gevoel dat ik in mijn leven nog nooit niet gehad had. Zo, eindelijk zo'n keer tot rust komen aan niets denken. Want dat is nog bij mij altijd heel moeilijk om aan niets te denken. Zo. En ja, dan vliegt de tijd voorbij. Want je bent, bij manier van spreken, ontgeven aan tijd en ruimte, vind ik dan. Mm-hmm. En ja, dat was gedaan. En die monniken, we waren een gemeenschap van 30 mensen. Die bogen voor het altaar en die gingen alle stilte terug weg. En ik ging buiten de kerk. En ik dacht, ja, dat kan toch niet zijn dat ik nu naar huis ga gaan. Bij mijn onkel pastoor ga gaan. Maar ja, wat moet ik doen? Ja, zonder veel na te denken, dacht ik. Het was wel een beetje met een bonkend hart, hoewel ik geen schuchter monnik was. En ik trok aan de grote trekbel aan de abdij. En achter een tijdje, in de abdij zijn de afstanden lang, en duurt een tijdje dat de poort open gaat, komt er een pater af, die de deur doet en die zegt, jongeman, kom binnen. Heb jij al gegeten? En ik antwoord, nee pater, ik heb reus nog. Kom erin. Dat ging allemaal heel spontaan. En nam mij mee doorheen die prachtige kloostergangen. Hij liet de deur van de rechter open en daar zaten paters aan de zijkant, zoals de gewoonte is, te eten, het ontbijt. En die pater vroeg mij wat ik allemaal was. Er stond een overvloedige kar met allemaal de meest diverse dingen die ik thuis niet had voor ontbijt. Mm-hmm. En hij vulde mijn bord met een stapel boterham, met alles wat ik heel voorzichtig vroeg. En hij gaf mij een plaats, niet in het midden waar de gasten zitten normaal, maar tussen de monniken in. Was daar een plaats vrij? Ja, ik kon eerst niet beginnen eten, hè. Ook al had ik reuze honger. Ik zat te kijken naar de schone schilderijen die daarheen, maar ook naar heel dat gebeuren. Ik was ondergedompeld in een wereld die ik echt niet kende. Hè. En er waren paters die gedaan mij eten, want het was self-service, en die kwamen voorbij. Sommigen keken niet, maar keken heel vroom naar beneden. Anderen zeiden afstandig goedendag, maar dan had er ook een bij die een oogst geflikt of een keer lachte zo. Hij kreeg daar recht een gamma van mensen. Voor mij werden op dat slag die vreemde monniken uit de kerk werden plots gewone mensen. Mm-hmm. Ze bleven vreemd, maar toch gewoon. Vandaar dat ik mijn titel ook heb, een boek, een ondertitel is Monnik worden en mens blijven. En dat is iets dat mij in Afrikaan enorm getroffen heeft van de eerste keer. Ook als 12 jaar, maar zeker daar bij als ik 17 was. Die pater kwam terug. En die had dat wel in toegehouden, zeker, wanneer ik gedaan met eten. En toen zei hij, jongeman, wat kan ik voor u doen? Ja, ik wist echt niet wat antwoorden. En dan vond ik maar iets uit, als ik misschien de bibliotheken mag zien, pater. Ja, geen probleem. En dan was dat gedaan. En dan zei hij, als je wilt, moet je gerust nog babbelken slaan. Maar zei hij, je moet je niet storen, want we hebben hier straks feest. Twee van onze medebroeders vieren een jubileum, 25 jaar priester. En daarmee zal er veel aan de poort gebeld worden. Maar ik zeg, pater, ik ga je niet storen. Nee. Vraag me niet welk gesprek dat we toen gevoerd hebben. Ik weet het niet meer. Maar ik ben daar gebleven voor de mis. En ik nodigde mij uit voor de receptie. Ik heb dat afgeslagen. Ik zeg, nee, mijn onkel gaat ongerust zijn dat ik zo lang weg zit. En ik was vol vreugde, fietste ik volop naar mijn onkel pastoor. En zijn eerste reactie, dat was de ontnuchting. Je gaat toch geen pater worden zien? Ik was in feite een beetje kwaad. Ik had niet gedacht aan pater worden. Maar ik was kwaad dat hij zo afstandelijk deed. Hè?
Ja.
En ik zei zo, kijk je toch niet gezegd dat gaat pater worden? Hè? Maar ik voelde mij zo direct weer in de realiteit. Hè? In de nuchter.
Ja.
Van de wereld, zelfs binnen de kerk. Alles uitgenomen pater worden. Hè? Nu, die pater had mij gezegd, je bent hier altijd welkom. Hè? Ik ga niet gans verhaal vertellen, want anders de luisteraars zitten ze tot vanavond. Maar ik wil wel het einde vertellen.
Ja.
Namelijk, monnik heb ik dus jaren gekend. Ik heb nooit tegen hem gezegd, bied je nog, toen je mij ontvangen hebt. Dat wist ik niet wat hij dan nog wist, want ik zag wel dat dat zijn houding was tegen alle gasten, dat hij tegen iedereen vriendelijk was. We hebben uren na de vaat soms staan praten over echt de kern van het religieuze leven. Toen hij de poort opende, hij was prior van het klooster. Achteraf hebben we dat allemaal vernomen, hè, welke functie dat die man allemaal had. Maar dat is allemaal niet van belang natuurlijk. Hè. Maar wat ik mij wel heel goed realiseerde, dat was, kort nadien al hoor, ja, dat is niet zomaar gewoon ervaring geweest in mijn leven.
Mm-hmm.
Want in diezelfde zomer ben ik ook met de parochie van mijn onkel pastoor naar Lourdes geweest. En daar had ik ook zo'n bijzondere ervaring die mij ook ondersteboven keerde. Ik was die 17-jarige zoekende jongen, ja, die werkelijk geen signalen van boven kreeg, maar wel gesterkt werd dat ik God moest verder zoeken in mijn leven. En dat dat echt prioritair was. En dat kwam zo allemaal een beetje bij elkaar. Hè? Zodanig dat ik in die nazomer dacht en ervaarde, ook door die Lourdes-reis, ja, Christus is mij tegemoet gekomen door die monnik.
Ja.
Mm-hmm. Want dat laat mij niet meer los. En dan bespaar ik u het lange verhaal. Maar dat verhaal heb ik wel aan al mijn leerlingen verteld, gedurende 40 jaar. En al mijn vrienden, ik kan er niet over zwijgen, nog altijd niet horen trouwens. Maar dan heel mooi in feite. Mooi en treurig, maar toch mooi. Die pater, toen hij net geen 80 was, die heeft botkanker gekregen. En een medebroeder heeft die weggehaald uit het ziekenhuis, want het was fataal. En heeft die op zijn kamer verzorgd met hulp van dokters en verpleegkundigen en van de familie. En ik ging dus ook geregeld, Don Michael, zijn naam, als ik hem later wil nalezen, Michael van Malteren. Ik ging regelmatig Don Michael gaan bezoeken. Hij wist waar dat hij aan toe was, maar hij was daar heel sereen over. En kort voor zijn dood, 2 dagen ervoor, belde de ziekenpater, die een goede vriend van mij is, nog altijd, en die mijn leeftijd heeft, en toen een jonge pater was, die zei, Frank, als je hem nog wilt zien, het gaat niet lang meer duren, kom nu. Hè. Ik zei, kom van de middag af. En de pater lag dus op zijn ziekbed. Ik kon niet meer, ik kon nauwelijks nog een woord zeggen, ik kon ook zijn hoofd niet rechten. En maar hij zei, mijn voornaam heel stil, hij zei, Frank. Toen heb ik gezegd, Don Michael, ik wil u bedanken voor wat jij voor mij en mijn leven betekend hebt. Want dat was niet maar zomaar. Ik heb het verhaal opnieuw zelf verteld, kort. En ik heb dan gezegd, voor mij waart gij Christus. Ik heb Christus mogen ontmoeten in uw gelaat. Die man is beginnen wenen. En heeft gezegd, heel stil, ik heb het nooit geweten. Ik ben ook beginnen wenen. En toen zei de jonge pater, de ziekenpater, Don Michael, ik had dorst en gij hebt mij te drinken gegeven. Ik had honger en gij hebt mij te eten gegeven.
Mm-hmm.
Je weet dat wel, hè. En dan zijn we alle twee, ja, is er zowel bij hem als bij mij rust gekomen. En met de echt waar, dus, het is geen romantisch verhaal, kan ik niet vertellen, maar er kwam een glimlach op zijn gelaat en ook op mijn. En ik heb hem toen een kruisje gegeven. En hij kon zelf ook nog juist een kruisje geven met weinig lang. Ik ging echt op zijn hoofd bijna. Hè. Wel ja, dat is voor mij geen toeval. Is dat geen toeval? Dus iemand mogen ontmoeten op 17 jaar. En als je dan zelf, ik was een jaar of 50 zeker, op 50-jarige leeftijd die ervaring mocht meemaken, om dat ook samen te mogen beleven. En dan nadien, 2 dagen later, is hij gestorven. Ik heb dan ook heel die week, want ik was gewoon altijd eind augustus van de RAFGM een weekje te gaan, heel mijn leven lang. En dat deed mij zo'n deuk van, toen hij gestorven was, van daar te zijn, om met de medebroeders daar ook ja, te kunnen over spreken. Want ja, dat was een heel merkwaardige figuur in dat bedrijf. Dat is natuurlijk wat ik nu vertel, heel persoonlijk.
Mm-hmm.
En dan moet ik wel zorgen natuurlijk, als ik zijn leven beschrijf. Die man had ook zijn kleine kanten. Hoor. Die was ook een mens natuurlijk. Hè.
Mm-hmm.
Maar zoals wij allemaal, hè. En het heeft mij ook gestart zo en wij zijn allemaal geroepen om heilig te zijn. Met al onze kleine kanten, onze vrouwenkanten, maar ja, we zijn geroepen om heilig te zijn, om heelmakers te zijn, om, nou ja, om zonder dat we het weten, mogen we in ons beste momenten misschien iets van Christus laten oplichten voor iemand anders. En ja, daar ben ik heel, heel dankbaar voor, dat ik die man heb ontmoet en zo. En zijn foto's staan naast mijn computer waar ik nu zit. Ja, S'morgens zeg ik, oh, we wonen Michael, zo heel menselijk zo, ja.
Wel, ik wil u danken dat u dat persoonlijke gebeuren in uw leven wilde delen met ons. Ik kan u enkel maar zeggen dat bij mij alleszins de zin om het boek naar hand te nemen en er eens in te gaan lezen enkel groter is geworden. Dus bij deze hoop ik dat dat voor onze luisteraars ook het geval was. En dan rest mij enkel om u van ganser harte te danken dat u de tijd hebt willen nemen om enkele vragen te beantwoorden. Misschien is het goed om nog even aan de luisteraars mee te geven hoe ze het boek zouden kunnen bekomen.
Het is een beetje een probleem in die zin. We hadden het nooit gedacht, maar het boek is nog voordat het verschenen was zo'n succes geworden. En dat het een oplage, we hadden gedacht 350 exemplaren, maar We hebben dan 1000 exemplaren laten drukken. En dat er maar een goede 100 beschikbaar nog zijn. Dus ja, ondanks de corona, of misschien is het door de corona, ik weet het. Het boek verspreidt zich heel vlug en mond-aan-mond reclame zeker. Is heel merkwaardig. Of ook de belangstelling voor het monastiek leven. Dus hebben we besloten, want het is heel werk geweest om al de boeken ter plaatse te brengen bij mensen die het besteld hadden, ook om te verzenden. De winkel van het religieus centrum van de Abdij van Afrien, dat is open. En daar kan het boek afgehaald worden. En daar kan het ook gekocht worden.
Perfect.
Want we hebben besloten om het niet meer te versturen, omdat we er nog zo weinig over hebben.
De mensen die kunnen dan eventueel wel een bestelling doen en kunnen ze het afhalen in het liturgisch centrum van de Abdij van Africhem.
Ze kunnen het ook bij mensen, ik zeg maar, ik woon in Zomerhem bij Gent. Als er mensen zijn van het Gent of zo, het Brugse, die mogen het ook bij mij thuis komen afhalen. Dat kan natuurlijk ook. Ja, we hebben nu gestopt met, we hebben zoveel verzending gehad dat we zeggen, nu moeten we echt mee stoppen. Heel wel bedankt, van Radio Maria, dat ik niet alleen heb mogen vertellen over een boek, maar dat ik ook heb mogen getuigen over mijn geloof, want daarover gaat het natuurlijk.
Absoluut.
Het is niet zomaar een geschiedenisboek, het is geschreven vanuit mijn geloofsvisie en zoals ik u duidelijk heb gemaakt in het gesprek, en mijn ontmoeting met de monniken. Ik heb er één uitgehaald, maar ik kunt ze niet al 191. Daarvoor dient het boek trouwens.
Absoluut. En dat raden we dan ook heel graag aan onze luisteraars om het dan te gaan lezen of wie weet op een andere manier tegen te komen. Meneer Teylink, ik dank u van ganser harte voor de tijd die u genomen heeft en dan wens ik u nog heel veel zegen over wie weet nog toekomstige projecten als die nog in het verschiet zouden liggen, maar alleszins in uw vriendschap met de Abdij van Africhem.
Heel wel bedankt voor de tijd die jullie mij gegund hebben, voor alles wat jullie doen om het geloof in Vlaanderen toch wat levendig te houden. En te laten aanvoelen dat gelovig zijn ook vandaag een heel grote betekenis heeft in het leven, en meer dan ooit.
U hoorde het, beste luisteraars van Radio Maria. U kan het boek van Frank Teylink, 150 jaar monnikenleven in Africhem, verkrijgen bij de Abdij van Africhem. Op die manier ook te bestellen. U kan de gegevens daarvan terugvinden op onze website www.radiomaria.be. Dan klikt u ofwel op het artikel van de leeswijzer dat zeer recent verschenen is op onze website, of u gaat naar programma's van A tot Z, zoek daar de leeswijzer en dan vindt u daar ook het artikel terug. En dan kan u op die manier, indien u dat wenst, een exemplaar bekomen van het boek van de heer Frank Teylink, 150 jaar monnikenleven in Africhem, 1870 tot 2020. Tijd voor ons om er even tussenuit te gaan met wat muziek, en daarna kom ik graag bij u terug en zullen we kunnen spreken met de heer Karel Evenepoel, die bij uitgeverij Halewijn een boek uitbracht, Schrijven in kerkelijke context. En dan gaan we het onder meer hebben over zijn leven, maar ook over de fouten die vaak worden gemaakt in publicaties, zeker ook in kerkelijke publicaties. Dat is voor zo dadelijk.
Als geen tegenslag mij raakt, hoe leer ik volharden als alles voor de wind gaat? En hoe leer ik tevredenheid als ik zomaar alles krijg? Hoe kan ik overwinnen als ik niets ken van de strijd? In alle moeilijkheden wilt u iets bereiken. U wilt dat ik meer ga lijken op Jezus uw Zoon. Het is genade dat u meer aan mij wilt geven dan een makkelijk leven. Want door beproeving groei ik dichter naar u toe. Fout zou gaan. Hoe nederig te leven als ik altijd bovenaan zou staan. Hoe zou ik naar u vragen als het zonder u wel gaat? Hoe kan ik u verhogen als ik nooit ben klein gemaakt? In alle moeilijkheden wilt u iets bereiken. U wil dat ik meer ga lijken op Jezus uw Zoon. Het is genade dat u meer aan mij wilt geven dan een makkelijk leven. Door beproeving groei ik dichter naar u toe. Ja, u heeft een hoge doel met dingen. Meer dan scholen kunnen bieden, meer dan boeken kunnen geven, leert u mij in de leerschool van het leven. Beproeving groei ik dichter naar u toe. Ja, door beproeving groei ik dichter naar u toe.
Welkom bij Radio Maria.
Welkom terug, beste luisteraars van Radio Maria. Zoals beloofd krijgt u vandaag nog de voorstelling van een tweede boek dat we graag op uw digitale leestafel leggen. En de nodige aandacht vereist. Het is namelijk zo dat in publicaties die te maken hebben met kerkelijke zaken, dat daar nogal wat schrijffouten durven worden gemaakt. We gaan daarover spreken met de heer Karel Evenepoel, die op zijn gezegende leeftijd nog steeds waakt over de correcte schrijfwijze van vele publicaties. We spreken met hem over zijn tweede boek dat hij geschreven heeft, Schrijven in kerkelijke context, uitgebracht bij uitgeverij Halewijn. En zo, beste luisteraars van Radio Maria, heb ik ondertussen het grote genoegen om de heer Karel Evenepoel aan de lijn te hebben. Van harte welkom in het programma De Leeswijzer. We hadden het al even vermeld in ons kennismakingsgesprek. U zal waarschijnlijk de oudste gast zijn in de Leeswijzer, want daar gaan we het ook onmiddellijk over hebben. Kunt u zich misschien even kort voorstellen aan onze luisteraars en dan ook uw gezegende leeftijd aan onze luisteraars onthullen?
Ja, ik denk dat ik daar niet van moet verschieten dat ik op 86-jarige leeftijd, want over een drietal maanden word ik er 87, nog een bejaarde schrijver ben, en zeker van kerkelijke teksten. Ik ben inderdaad geboren in 1934, maar ik moet zeggen, onze lieve Heer heeft mij niet met één hand, maar met beide handen meer dan eens de handen boven het hoofd gehouden. Mm-hmm. En zo lag ik op sterven in februari 1935 met een dubbele longontsteking. Dokters hadden mij opgegeven. En mijn radeloze vader gaf mij toen, verschiet niet, jenever, maar met een pluim. En dat heeft mij gered. Nadien heb ik in het onderwijs de secundaire afdeling gevolgd in Anderlecht, want daar ben ik geboren. Mm-hmm. En ik studeerde dan in Antwerpen bij de Sint-Ignatius Anders Hogeschool af in 1957. Ik ben gehuwd in 1959 en we hebben drie kinderen, Ria, Luc en Ilse. Een muzikale familie, want er zijn verschillende mensen die een instrument bespelen. Vooral viool, ook piano en oboe.
Mm-hmm. U bent dus afgestudeerd in 1957, gehuwd en ik veronderstel dan begonnen aan een carrière binnen het onderwijs.
Ja, inderdaad. In 1960 ben ik in Everlee, in het Heilig Hart Instituut, binnengevallen in het secundair. In de humaniora de eerste jaren, maar vanaf 1967 heb ik de humaniora gecombineerd met het regentaat, om dan in 1984 alleen het economisch onderwijs en het regentaat, dat was toen de katholieke hogeschool Leuven, dat nu UCLL heet, heb ik dat gecombineerd tot 1997 en toen ben ik met pensioen gegaan.
En u had eigenlijk toen al een grote affiniteit met taal, of was dat iets dat pas later in uw leven is gekomen?
Wel, meneer Kolle, ik heb eigenlijk bij het corrigeren van eindwerken van mijn studenten, in het regentaat vooral, heel veel aandacht besteed aan taal. Ik was er ook zeer streng voor. Ja, ik zei altijd, zeg, één of twee taalfouten, ja, tot daar aan toe. Maar derde, dan mag u er beginnen. Ik gaf hen ook de raad, en dat was het algemene hilariteit in de klas. Je moet dat niet alleen lezen, laat het ook eens lezen door een teerbeminde. Ja. Die taal, inderdaad, daar heb ik veel aandacht voor gehad, maar ik ben eigenlijk in het taalbad pas gevallen 14 jaar later, toen onze pastoor Norbertijn Peter Kastekker hier in Rotselaar me vroeg mee te werken aan het parochieblad.
En toen bent u eigenlijk beginnen meewerken aan dat parochieblad. Wat was uw taak dan concreet daarvoor?
Wel, ik was gegaan naar die persoon die verantwoordelijk is. En eigenlijk bij ons is dat een gevaarlijke positie, want het is een meneer die het alleen doet. En ik heb hem toen gezegd, kijk, ik zal voor mijn part de taal op mij nemen. Maar daar is het niet bij gebleven. Dat was dus alleen voor de katern van onze federatie. Hè? Maar daar is het niet bij gebleven, want in 2012 ben ik dan begonnen met de correctie van pastoralia, want men vroeg een externe corrector daar. En ook Maria Middelares in Koningin, het Montfortaan tijdschrift bij Pater Fabri. Men had mij ook aanbevolen in Antwerpen en in 2013 ben ik dan ook begonnen met de correctie van relevant voor het bisdom Antwerpen.
En toen bent u ook eigenlijk op het spoor gekomen van het fenomeen dat men in heel veel publicaties die te maken hebben met de kerk, dat men daar eigenlijk toch vaak taalfouten maakt.
Ja, bij die correcties van het parochieblad en van die drie kerkelijke tijdschriften stootte ik op enorm veel schrijffouten, mm-hmm, tegen heilige namen, parochiebenamingen. Vooral tegen onze lieve vrouw, die zachte Onze Lieve Vrouw werd op taalgebied veel geweld aangedaan. Ik zag wel 5 of 6 verschillende schrijfwijzen, waarvan er maar 2 juist zijn. Ik vermeld even direct onze streepje lieve streepje vrouw.
Mm-hmm.
En volgens het taaladvies is de enige goede te gebruiken afkorting, grote letters natuurlijk, O.L.V. Mm-hmm. En geen andere.
Ja. Ja, en toen heeft u eigenlijk een brief gestuurd, toen nog naar kardinaal Daneels, omwille van het feit dat u dat was opgevallen. Maar toen is er iets gebeurd in uw leven dat eigenlijk het project even stop heeft gezet, zeg maar.
Ja, inderdaad. Ik wil zoveel aandacht besteden aan de juiste schrijfwijze, vooral van die parochiebenamingen en heilige namen, dat ik wijlen kardinaal Daneels heb aangeschreven in de maand juli 2015.
Mm-hmm.
En hij antwoordde mij, ik citeer hem: er is inderdaad nog wel wat verwarring met betrekking tot de schrijfwijze, ook daar het eigenlijk geen probleem zou mogen zijn. En hij suggereerde verder een richtinggevende samenvatting uit te geven naar pastorale teksten toe. Want, schrijft hij verder, ook meer en meer leken, die niet noodzakelijk literair geschoold zijn, schrijven over geloof, Bijbel enzovoort.
Mm-hmm, ja.
Ja, ik ben dan vol goede moed aan mijn eerste taalboek begonnen. En ja, mijn echtgenoot heeft dan een zware operatie ondergaan en is spijtig genoeg enig gegaan op 7 november 15. En daardoor lag het boek schrijven natuurlijk in dat rouwproces helemaal stil. Wel moet ik zeggen dat de dankbaarheid voor hetgeen dat er geweest was groter was dan het verdriet, maar toch betekent het voor mij toch het inlassen van een pauze.
Ja, uiteraard. Hè. Dat is meer dan begrijpelijk. Maar dan heeft u na een tijdje toch opnieuw de moed gevonden om aan dat grote werk te beginnen. En verder te werken, moet ik zeggen.
Ja, eens dat proces voorbij, ik denk dat het zo ongeveer de maand mei, juni was van het jaar daarop, ben ik terug verder gaan schrijven. En is Toon Ossaar hier bij mij thuis geweest. En als hij zag wat mijn project was, dan was hij zo in de wolken dat hij direct zei: dat is iets voor als kerstgeschenk voor mijn medewerkers. En inderdaad, in december 2016 is dus mijn boek Vader Mecum, correcte schrijfwijze bij kerkelijke en andere taalproblemen bij de uitgeverij Halewijn van stapel gekomen.
Ja.
Een boek van 120 bladzijden, zo opgevat dat links een correcte schrijfwijze stond en rechts één of andere foutieve. De kolom correct was breder dan de foutieve. Maar niet alleen beperkt tot kerkelijke zaken, maar ook zaken die bijvoorbeeld buiten het kerkelijke lagen. Ik wil daar een paar voorbeelden bij citeren. Bijvoorbeeld dat men kerstdag en paasdag met kleine letters schrijft als afleiding van een officiële benaming. Maar dat men met hoofdletters moet schrijven moederdag, Valentijnsdag. Bijvoorbeeld dat men met kleine letters schrijft TV, gsm, cd, dvd. Bijvoorbeeld dat men ook de euro, waar dat er veel fouten tegen gemaakt worden, dat men het symbool voorop moet schrijven, gescheiden met een spatie en dan het getal.
Mm-hmm.
Of, in lopende teksten, dat men het eurowoord voluit achteraf schrijft. Zo dergelijke dingen staan daar onder een grijze balk in dat eerste boek.
Ja, dus dat was dan eigenlijk op die manier kwam eigenlijk het eerste boek tot stand. Maar we hebben het natuurlijk niet over dat boek, we hebben het over een nieuw boek dat de titel draagt Schrijven in kerkelijke context, ook verschenen bij uitgeverij Halewijn. Hoe bent u er dan uiteindelijk toe gekomen dat u ervoer dat er een nood was aan een tweede boek?
Ik heb het geluk gehad bij wijlen kardinaal Daneels mijn boek aan te bieden op 1 maart 2017 en in de maand juli bij kardinaal De Keyser.
Mm-hmm.
In mijn enthousiasme ben ik dan spontaan de tweejaarboeken beginnen te verbeteren van Mechelen-Brussel en Antwerpen. Met de hoop dat men daar al die foutieve schrijfwijzen toch zou uithalen. Maar men heeft er eigenlijk niets mee gedaan.
Mm-hmm.
Dat bracht mij ertoe van contact op te nemen met kardinaal De Keyser. En ik legde me een project voor van een boek te schrijven, dus dat tweede dat er nu gekomen is. Maar hij zei me, ja meneer Evenepoel, ik ben wel het hoofd van de katholieke kerk in België, maar ik kan niet tussenkomen in de autonomie van de bisdommen.
Nee.
U zal het alleen moeten doen. Ik heb na een bedevaart in oktober 2019 contact genomen of ben op bezoek geweest bij monseigneur Van Hoeten.
Mm-hmm.
En in de maand november bij monseigneur Bonny in Antwerpen.
Ja.
En het is deze die eigenlijk mijn laatste duwtje in de rug heeft gegeven. Want ik had hem verschillende tabellen overgemaakt. En hij zei spontaan, ja, moest dat in een boek gegoten worden, dat zou ideaal zijn. Maar hij voegde eraan toe, maar zegt hij, bent u er klaar voor? Zegt monseigneur, wat bedoelt u? Ja, op 85-jarige leeftijd zou me wel liever het wat rustiger aan willen doen. Maar ik ben er dan toch aan begonnen en dus eigenlijk ben ik van start gegaan. Ik was al bezig aan het schrijven hoor, aan dat boek, maar het was nog maar in een beginfase.
Ja.
En dan is monseigneur Kozijns hier thuis geweest, secretaris-generaal toen van de bisschoppenconferentie. En hij vond dat zo'n interessant project dat hij zei, dat moet een voorwoord krijgen van de bisschoppen. Ik was altijd maar aan het verder schrijven, maar nog niet zeker dat de bisschoppen achter mijn project gingen staan.
Ja.
En begin februari hebben zij groen licht gegeven.
En zo is dan uiteindelijk de publicatie van het boek tot stand gekomen. Heel recent, in december 2020, een boek van 153 bladzijden die opnieuw uit uw pen voortgevloeid zijn.
Mijn tekst was eigenlijk af op 17 mei. Waarom die datum in het boek? En het was af omdat dat in der tijd de dag van onze verloving was. En dat was toen Pinksteren in 1959. Maar ik mocht van Toon Ossaan nog verder werken aan het boek en ik mocht nog veranderingen aanbrengen tot 14 juli. De 11 juli om 13:30 heb ik de laatste hand gelegd aan mijn teksten. En om 16:00 kreeg ik een hartinfarct. Een open hartoperatie met 3 overbruggingen. Maar ik moet zeggen, dank onze lieve neer dat ik daar doorgekomen ben, want ik kan dus zeggen dat ik mijn drukproef heb nog kunnen lezen en dat ik de publicatie heb nog mogen meemaken.
Ja, dat is toch echt wel heel straf eigenlijk, dat net op het moment dat het helemaal af is, dat dan zoiets ingrijpend gebeurt. Nu, het kan enkel maar als een extra element dienen om een boek te ervaren als een geschenk. Want als ik u zo hoor vertellen, dan doet het mij soms wat denken aan de kopiisten van vroeger, hè? Die met hele grote zorg de teksten overschreven en kopieerden, een echt monnikenwerk. Hoe beleeft u dat zelf? Waarom vindt u dat nu zo belangrijk om dat te doen? En wat voor betekenis heeft het voor u in uw leven?
Wel, meneer Colli gebruikt daar juist het woord monnikenwerk. Meneer Toon Ossaan die spreekt altijd, als ik over mijn werk bezig was, van missioneringswerk was mijn taak, zei hij.
Ja.
Ik heb bepaalde momenten gekend dat het niet zozeer missioneringswerk was, maar dat het eerder een kruistocht was.
Mm-hmm.
Maar tussen haakjes maar. Nu, als ik zoveel aandacht heb gehad voor de kerkelijke taal, dan moet ik er wel aan toevoegen dat als ik bijvoorbeeld die wekelijkse verbeteringen had van parochieblad en dan de tijdschriften, 3 tijdschriften, dat ik mijn correcties eigenlijk beschouwde als een lectio divina, een soort gebed voor mijn echtgenote aan de andere oever en voor de kerk. En dat standpunt heeft voor mijzelf veel betekenis gehad en heeft het ook gemaakt dat die lange, vele uren dat ik aan die correcties moest werken, dat die veel minder zwaar uitvielen.
Dat is toch heel bijzonder, want er is echt wel die parallel te trekken, hè, met dat monnikenwerk van vroeger. Typisch ook in de lijn van de spiritualiteit van Sint Benedictus, om te bidden tijdens het werk, hè, ora et labora. Hè.
Ja, ik moet toch wel eerst nog iets aan toevoegen. Dat is dat in tegenstelling met mijn eerste boek, dat links correcte schrijfwijze en rechts een foutieve, dat ik dat niet meer gehanteerd heb bij de tweede publicatie, maar dat ik links correcte taal, en vermis dat kardinaal Laleels zoveel nadruk legde op veel taalgebruik bij niet-literair gevormde mensen, heb ik daar heel veel kerkelijke zaken bijgebracht, buiten heilige namen en parochiebenamingen. Maar in plaats van rechts een foutieve benaming of een foutieve schrijfwijze, heb ik eerder uitleg gegeven, waarom is het nu met kleine letter? Waarom is het met een puntje? Waarom is het met een streepje?
Ja.
Als ook hier en daar enkele aanvullingen van verklaringen van die kerkelijke zaken.
Misschien nog een laatste vraag. Wat ook opvallend is, is de cover van uw boek. Die is heel kleurrijk, maar daar zit ook een bijzondere geschiedenis achter die afbeeldingen.
Onze oudste dochter, die schilderde ook. En die heeft in 2013 een mandala geschilderd. En zij wilde dat noemen een regenboogmandala. Maar ik heb haar gevraagd, zich mogen we dat niet noemen, boodschapper in regenboogmandala. Ik zie daar bijvoorbeeld in, het is een duif met een takje in de bek. Maar in plaats van dat takje met de steel naar boven, is het naar beneden. Precies alsof dat die boodschapper wil schrijven aan een tekst. Men kan die duif beschouwen als de Heilige Geest. Maar man kan het ook beschouwen als bijvoorbeeld de boodschapper, ik, die in die regenboogmandala een taalboodschap wil brengen.
En vandaar dus die mooie symboliek ook, hè, en een verbinding met het werk dat u heeft verricht. Ik dank u van harte voor uw tijd en ik wens u nog een hele fijne dag toe.
Ja, dank u wel, meneer Kolle. Tot genoegen.
Tot genoegen. En na het einde van dit interview, dierbare luisteraars, geef ik u graag zeker ook nog mee dat het boek een brede toepassing kan kennen in vele gebieden. Ik denk maar aan ministeries, aan het mensen in het bedrijfsleven of zeker ook begrafenisondernemers. Wanneer je geconfronteerd wordt met het overlijden van een dierbare, dan is taal misschien wel het laatste waar u natuurlijk aan denkt, maar de begrafenisondernemer die heeft daar eigenlijk een verantwoordelijkheid in om daar voor u dan over te waken. Wel, misschien kan het een goede tip zijn, mochten er begrafenisondernemers zijn of andere mensen die vaak publicaties doen in het kader van een eerder pastorale of kerkelijke context, dan kan u zeker bij uitgeverij Halewijn terecht voor het boek Schrijven in kerkelijke context van de heer Karel Evenepoel. De heer Evenepoel die had ook reeds het genoegen om een mooie reactie te mogen ontvangen dit jaar nog van onze aartsbisschop van Mechelen Brussel, kardinaal Jozef de Kezel, die onder meer zei: dit boek kan ongetwijfeld een uitgelezen werkinstrument worden binnen de kerk, om te beginnen in de bisdommen, voor het jaarboek, maar ook voor de ontelbare teksten, boeken en tijdschriften die binnen de vicariaten, parochies, organisaties en dergelijke circuleren. Dus zeker de gelegenheid, mocht u daarmee in contact komen met die publicaties en daar zelf in actief zijn, dan kan dit boek zeker helpen om de correcte schrijfwijze te vinden. En zo misschien ook zelf te groeien, ook voor onze kant hier, in de zorgvuldigheid van het gebruik van de Nederlandse taal. Want u weet dat met de digitalisering, we doen heel veel via sms, via e-mail, op internet en dergelijke meer. Ja, zeker als het gaat over communicatie bijvoorbeeld tussen jongeren, ja, dan ontwikkelt er zich eigenlijk een apart taaltje. Vaak een taal die weinig aandacht heeft voor de schoonheid van een taal. Wel, dan kan dit boek zeker daarin van dienst zijn om ons daarin te helpen. We gaan er nog even tussenuit met wat muziek en dan kom ik graag op het einde van deze aflevering kort nog even bij u terug om de aandacht te vestigen op het feit dat het compendium opnieuw is verschenen. Dat is voor zo dadelijk. Tot slot van deze aflevering wil ik u graag nog even meegeven dat het compendium voor Lectio Divina, waar we vorig jaar een mooie getuigenis mochten horen van onder meer zuster Isabel van de gemeenschap Zaden van het Woord, En waar we toen ook een hele mooie getuigenis van Mieke Houben mochten horen, wel, dat compendium is recent ook terug uitgekomen en helpt ook in de goede werken van de gemeenschap natuurlijk. De bedoeling is om een thema dat ook heel nauw aan het hart ligt van Paus Franciscus onder de mensen en onder de aandacht te brengen, namelijk Lectio Divina. Meer kan u zeker ook te weten komen op onze website. We zullen daar ook toe de nodige gegevens aan u doorgeven. En zo, dierbare luisteraars van Radio Maria, zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van De Leeswijzer. Ik dank u van ganser harte dat u er opnieuw wou bij zijn. En dan hoop ik dat we een volgende keer opnieuw afspraak hebben op De Leeswijzer. Dan leggen we nieuwe boeken op uw digitale leestafel. Van harte dank en nog een bijzonder fijne dag gewenst.